Wie gaat er aan de haal met de roze trui in de Giro? Wie kroont zich tot koning van de bergen en wie domineert de massasprints? Kies je uit ervaring of volg je gewoon je buikgevoel? Liefhebber of kenner, iedereen speelt mee. Stel nu je Gouden Team samen op goudengiro.be en maak kans op fantastische prijzen. De Gouden Giro, een spel van het laatste nieuws.
Geld was in een betrachting. Hij was ijskoud.
Zeer kleurrijke figuur. En met kleurrijk bedoel ik eigenlijk het rode bloedspoor van zijn overvallen en zijn moorden. Doorliep als een rode draad in zijn leven.
En je ging er fier op dat hij moorden zonder problemen.
Mensen durfden niet in confrontatie te gaan met die man. Ze wisten goed tot wat hij in staat was, hè.
We keren terug naar eind april 1995. Een binnenschipper ziet in de late namiddag een lichaam drijven op het Albertkanaal in Ole. Het lijk drijft af naar het sluizencomplex. De brandweer en de rijkswacht worden gealarmeerd. Ze halen het lichaam uit het water. Wat ze op dat moment nog niet weten, is dat de overledene een legendarische figuur is in de misdaadwereld. Je luistert naar het derde seizoen van De Kroongetuigen, een podcast over moord in Vlaanderen. Dit is De Schrik van de Kempen.
We hebben dat lichaam daar zien liggen. Het was al in heel slechte staat eigenlijk, hè. Helemaal opgezwollen. Enkel het touw dat rond het middel zat, dat gaf nog een beetje de ware proportie weer zoals dat de man geweest was.
En opmerkelijk was eigenlijk dat die rechterhand, waar de pink en de ringvinger ontbraken, die waren geamputeerd. Voor de rest was er eigenlijk weinig, want de man was gekleed in een khaki trui, een legertrui. En in zijn broekzak zat een pakje wc-papier. Voor de rest had die man niks bij. Er waren geen juwelen, geen identiteitskaart, niks.
De brandweer brengt het lichaam naar het mortuarium in Geel. Daar stellen de experts twee duidelijke schotwonden vast.
Waar hij de schotwonden zelf reeds duidelijk aantoonde dat de bedoeling was van hem te doden.
Eén schot frontaal, dat waarbij eigenlijk het slachtoffer in de buik werd getroffen. En dan een tweede schot waarbij het niet anders kon dan dat de schutter zich rechts van het slachtoffer bevond.
De wapendeskundige kan vrij snel achterhalen welk wapen is gebruikt.
Het ging over een jachtwapen, kaliber 12, wat een zeer courant wapen en een zeer courant jachtkaliber is.
We hebben dan de standaardformulieren ingevuld. Dat was een niet geïdentificeerd lijk.
En dan zat onmiddellijk via de seining weggegaan. En zaterdagsmorgens kwamen we op het bureau en werd het direct gezegd, het is waarschijnlijk Pierke Verhaert. Waarom? De collega's van Leuven hadden gebeld. Er was een verdwijning van Pierke Verhaert gemeld, aangegeven bij de politie in Aarschot.
Pierke Verhaert was geen onbekende voor het gerecht. Hij kreeg in september 1969 levenslang voor het vermoorden van 4 mensen. Hij zat 20 jaar in de cel en was intussen meer dan 6 jaar onder voorwaarden vrij. Hij woonde al die tijd in een achterhuis bij zijn broer Jan Verhaert.
Op 8 maart had zijn broer bij de politie aangifte gedaan van de verdwijning van Pierke. Hij heeft dan niet nodig gevonden van vlugger aangifte te doen, omdat Pierke de gewoonte had van met zijn fiets regelmatig 's nachts te vertrekken en soms dagen, zo niet weken later terug te keren.
Kenmerk was dat Pierke Verhaert aan de rechterhand een pink en een ringvinger ontbraken.
De vrouw van Pierke Verhaert en zijn broer Jan moeten bij de lijkschouwer het lichaam identificeren.
Zij bevestigden onmiddellijk dat dat om de kledij ging van Pierke. Dus daar kon geen twijfel meer over bestaan. Hij was het wel degelijk en hij was neergeschoten met een jachtgeweer.
Nu de speurders weten wie het slachtoffer is, kunnen ze starten met de zoektocht naar een mogelijke dader. Pierke Verhaert had aan vijanden geen gebrek.
Pierke had zeer veel vijanden, maar vijanden allemaal die eigenlijk hem niet durfden aanpakken. Omdat Pierke niet te vertrouwen was eigenlijk. Mensen zaten ook met een gezin, met een familie. Dus die hadden ook veel te verliezen als ze in conflict gingen met Pierke. Pierke was nooit ook iemand die rechtstreeks de man aanviel. Maar die durfde gemakkelijk familie aanvallen. Dus ze durfde niet in confrontatie te gaan met die man. Ze wisten goed tot wat hij in staat was. Hè.
De Rijkswacht neemt de levensloop van Pierke Verhaert onder de loep. Zijn verleden is een aaneenschakeling van misdaad en verderf.
Pierke is geboren in Heultje, een deelgemeente van Westerlo, in een armtierig gezin. Zijn moeder had een klein cafeetje. Pierke was de oudste van drie kinderen. Een klein, tenger manneke.
Hij had weinig vrienden, omdat hij was een eenzaad, was altijd weg met zijn fiets, hield van vogels. En hij had een getemde kou regelmatig op zijn fiets zitten, op het stuur van zijn fiets zitten. Waarmee hij door het dorp reed. Ook klom hij bij gelegenheid in de kerktoren om de vogels beter te kunnen zien.
Vader Verhaert werkt als arbeider in de diamantsector, maar hij heeft moeite om zijn gezin te onderhouden. Zijn zoon Pierke gaat op illegale strooptocht om toch maar vlees op tafel te krijgen.
Het stropersmilieu was nogal gewelddadig. Die ontslagen niets of niemand om niet betrapt te worden. Er stond geen weg voor iets te bereiken. Zouden ze wel over u gelopen hebben.
In de jaren 30 vraagt zijn vader reeds aan hem om niet alleen te gaan stropen, maar ook diefstallen te plegen van schapen, kippen enzovoort.
Alles wat niet te heet of te zwaar was, als het geld was of juwelen, dat verdween.
Pierke Verhaert duldt niet dat iemand hem in de weg loopt. Hij loopt zijn eerste veroordeling op na een aanvaring met een liefdesrivaal.
Bij een dansing in de gemeente heeft hij een oogje op een buurmeisje. Maar er is een andere concurrent, om het zo te zeggen, die te veel danst met dat meisje. Hij gaat er naartoe. Die jongen die wordt zelf ook kwaad. Die geeft een dreun aan Pierke, maar Pierke vindt er niet beter op dan die jongen in zijn oor te bijten. En 4 centimeter, alsjeblieft, van het oor af te bijten. Dat is zijn eerste veroordeling later ook geworden. Hij heeft daar 2 maanden voorwaardelijk voor gekregen.
Pierke Verhaert trouwt in 1951 met Rosa. Hij is dan 22 jaar.
Toen Pierke in 1951 getrouwd was, was het eigenlijk wel een goed huwelijk. Zeker in het begin. Rosa had een kalmerende indruk op hem.
Het koppel krijgt al snel 2 kinderen... Maar Pierke Verhaert heeft geen inkomen om ze te onderhouden. Hij gaat op rooftocht met een kompaan. En hij wordt steeds gewelddadiger.
In januari 60 zijn ze naar Eindhoven getrokken. Hebben daar een overval gepleegd, 's nachts, gewapende overval. Hebben daar een gezin zwaar toegetakeld. En dacht dat de vrouw daar zwaar gekwetst was. Daar hebben ze zeker buiten kunnen binnenhalen, maar was niet veel.
Hij sticht brand om zijn sporen uit te wissen. Met succes, want hij wordt niet gevat. In december 1960 gaat Pierke Verhaert opnieuw op rooftocht.
In Begijnendijk heeft hij daar een overval gepleegd. En daar is de man zeer zwaar gekwetst geweest.
Pas 1 jaar later, in 1961, wordt Verhaert verdacht van deze overvallen. Een getuige heeft hem verklikt.
Dat iedereen zo lang over die overvallen gezwegen heeft, hè, dat komt omdat jij ermee gedreigd hebt iedereen dood te schieten die u zou verklikken. Ook al hadden ze een vrouw en 10 kinderen.
Dat heb ik nooit gezegd.
Je hebt ook, fijn, hier, aan diezelfde getuige gezegd dat jij zakken over meisjes in een kop trok om hen te kunnen aanranden?
Ja, maar ik had helemaal gezegd om de grote Janne te hangen. Er was daar in Hulst een alvagare die zei dat de meisjes aanrandde door hun benen te spalken met een houten weeg. Ik wou er niet voor onderdoen, maar ik heb nooit iemand aangerand, meneer.
Je zou nog iets verschrikkelijker doen, hier. Nog erger dan die overval op dat bejaard koppel in Eindhoven.
Dat was alleen maar om de grote Janne te hangen. En om de mensen in spanning te houden.
Ondanks een hardnekkige ontkenning wordt Pierke Verhaert en een kompaan in 1961 veroordeeld voor de 2 gewapende overvallen en de brandstichtingen.
Voor het eerste feit worden ze 4 jaar gevangenisstraf. En voor het tweede feit 5 jaar. Dat wil dus zeggen 9 jaar in totaal.
Ook tijdens zijn gevangenisstraf zorgt Pierke Verhaert voor een klimaat van angst.
Diegene die hem verklikt heeft, die is dan later, sorry dat ik het zo moet zeggen, maar in stukken teruggevonden. Die is vermoord geworden en in stukken gesneden. Maar wel in een periode dat Perke nog in de gevangenis zat. Dat wil dus wel zeggen dat Perke niet alleen was.
Hij zou begin jaren 60 deel uitgemaakt hebben van een Kempense roversbende.
En als men dus het vergelijk maakt met de bokkenrijdersbende in de tijd in de Kempen, dan heeft men inderdaad meer gelijk. Want die deden roofovervallen, die deden moorden. Het was ongeveer gelijk het stamien.
Perke Verhaert leert in de gevangenis andere boeven kennen. Hij trekt vooral op met Jeff van Rullo, een crimineel die al vaker in de gevangenis zat. Van Rullo heeft maar liefst 18 misdrijven op zijn naam staan.
Je zult zien, zegt hij, men gaat u verwerpen in de maatschappij en jij gaat nergens je werk niet meer vinden. Jij zult wel verplicht zijn van terug te gaan overval plegen, want anders komt jij nooit rond het leven. Nu, Perke, inderdaad, die komt vrij. En wat doet hij? Nog geen 4 dagen nadien gaat hij naar Diest, naar de wapenhandelaar, en hij gaat daar 2 long rifles kopen.
De dagen nadien wordt de Kempen opgeschrikt door verschillende zware misdrijven.
Dan beginnen ze zich op te stapelen. Want dan heb je een moord in Herenthout. Dat is een man die met 4 kogels wordt doodgeschoten. Dan heb je een overval op een nachtwaker, een paar dagen nadien. En dan heb je weer een moord op een groenteverkoper. Met een hakbijl is die vermoord geworden. En dan heb je nog een overval op een nachtstation, waarbij een buit iets van een 45.000 frank was. Allemaal zaken die uiteindelijk onopgelost zijn gebleven.
Perke Verhaert pikt na 6 jaar in de cel gewoon de draad weer op in de Kempen. Hij is fier op zijn status van beruchte misdadiger.
Perke was in der tijd de schrik van de Kempen. Hij ging prat op zijn verleden. En hij stak het niet onder stoelen of banken dat hij overvallen deed en gedaan had en eventueel gemoord had.
Hij schept tegen iedereen die het horen wil op over zijn vele misdrijven, maar hij blijft uit de handen van het gerecht. In de nacht van 1 op 2 februari 1968 wil Verhaert een boerderij in Turnhout overvallen, maar het loopt uit de hand. 3 mensen worden vermoord. De boerderij brandt volledig uit. Het onderzoek naar de moorden in Turnhout komt in handen van de intussen overleden onderzoeksrechter August Boeks.
Die man heeft daar zijn levenswerk van gemaakt. En die is zo slim geweest toen hij eigenlijk de feitelijkheden rond die brand in die hoeve had gelezen. Om te denken, tja, ik herinner me de zaken in Eindhout. Omdat daar ook sprake was van, ik maak hier alles kapot, ik steek alles in brand. En hij dacht, misschien is daar toch wel ergens een verband.
Onderzoeksrechter Boeks spoort Perke Verhaert op voor een verhoor.
Perke Verhaert was ondertussen aangehouden. En tijdens ondervraging bewoog hij dus niet. In de tijd dat hij gevangen was gezeten, had hij dus yoga geleerd. En wat betrof dat eigenlijk? Dat was dus eigenlijk dat hij rechts voor hem keek, het verste punt, en er niks anders deed dan dat verste punt bekijken. Zodanig dat jij niks meer hoort van je omgeving. Dus gedurende 4 dagen had onderzoeksrechter Boeks geen enkel contact met hem. Gebeurde niks.
De speurders weten intussen wel welk type van wapen werd gebruikt tijdens de overval.
Ze dachten, we moeten dan gaan kijken, heeft hij misschien die stukken van die geweren verborgen ergens? Ze hebben de soldaten gebruikt van de genie van Burgt. Met metaal mijnendetectoren eigenlijk. Zijn ze gaan zoeken in een oppervlakte van 70 hectare rond de villa, of rond de woonst van Perke Verhaert.
Met resultaat. De militairen vinden een loop en een slagpin die met zekerheid kunnen gelinkt worden aan de moorden. De onderzoekers brengen Perke Verhaert, die nog altijd voor zich uitstaart, op de hoogte van de vondst in zijn achtertuin. Het is wel nog geen bewijs van zijn betrokkenheid.
Als dat over die wapens en die munitie gaat, Waarom spreekt hij niet gewoon de waarheid? Verhaard?
Ik heb altijd dikwijls op die vraag geantwoord. Ik kan beter een blad met mijn antwoorden afdraan. Kan ik ondertussen wat rusten?
Mag jij toch toe dat we bij u in de buurt van uw eigen hof, een loop gevonden hebben?
Goed gelijk. Als ik daar in een plek zou zitten, dan zou ik dat fabeltje ook niet geloven. Zou ik ook zeggen, je zit ontliegen.
Voor wat zegt hij niet gewoon de waarheid?
Hang het doen ook toch!
Dat hebben we ook nog gevonden, bij u thuis. Een knaldemper. Ik heb daar twee vragen over. Van waar komt die in en bij welk geweer hoort die in?
Het is goed. Ik zal de volledige waarheid vertellen. Maar eerst wil ik wat slapen.
Peerke Verhaert wordt terug naar zijn cel gebracht. Maar in plaats van te slapen, begint hij meteen te schrijven. Intussen wordt onderzoeksrechter Boeks opgeroepen om de bekentenissen van Verhaert te aanhoren.
Peerke had ondertussen 4 brieven geschreven. 1 aan zijn moeder, 1 aan de gevangenisdirecteur, 1 aan Jan zijn broer en 1 voor onderzoeksrechter Boeks. En in die laatste brief stond de bekentenis van al de moorden.
Maar dan probeert Verhaert zelfmoord te plegen. Cipiers kunnen de verhanging op het nippertje voorkomen. Peerke Verhaert kan nog net 1 van de 4 brieven in zijn mond steken.
Hij had de brief gericht aan de onderzoeksrechter in zijn mond gestoken en helemaal doorgeslikt. Dus die bekentenissen die bestonden niet meer.
Maar de bewijzen tegen hem voor de moorden in de hoeve zijn staalhard.
Hij heeft dan wel, maar kon niet anders, de moorden in de hoeve, die heeft hij bekend. En een dag nadien heeft hij dan wel ook de moord bekend op een vertegenwoordiger in Luik.
Peerke Verhaert bekent dat hij deze moord pleegde net na zijn vrijlating, samen met Jeffan Rulot. Die kwam in dezelfde periode vrij. Hij wordt nu officieel beschuldigd van in totaal 4 roofmoorden. Het dossier is zo complex dat Peerke Verhaert 2 advocaten krijgt toegewezen. Pro deo, want Verhaert heeft geen financiële middelen. Voor meester Luc Truijens is het zijn eerste assisezaak.
Wij gingen die regelmatig, meester Mertens en ik, regelmatig bezoeken natuurlijk, in zijn cel. Dat was ook niet zo simpel, hè. Men had dus schrik dat hij zou zelfmoord plegen of andere mensen iets zou aandoen. Dus zeiden men tegen ons, jij kunt Peerke niet ontvangen in de gewone ontvangstkamertjes in de gevangenis. Maar wij moesten dus wel in de gevangenis zelf gaan. Nu zo gezegd voor onze veiligheid, had men gezegd, we zullen een cipier voorzetten en de deur half open. Maar dat gaat natuurlijk niet, hè. Als je met je cliënt in een cel moet bespreken hoe je de zaak moet gaan behandelen, dan heb je gezegd, nee, dat willen wij niet. Deur toe en die cipier die mag weg. We hebben er nooit last van gehad, van Peer, nooit.
De advocaten moeten nu op zoek gaan naar mogelijke verzachtende omstandigheden voor hun cliënt.
Je kunt het natuurlijk niet goed verklaren, de moord enzovoorts. Maar je kunt wel zeggen dat hij nooit is opgevangen geweest door de maatschappij. Als hij de gevangenis verliet, stond hij alleen voor de poorten. Financieel stond hij ook nergens, want vergeet niet in die tijd alleszins, als je meer dan 5 jaar gevangenisstraf had, had je geen recht op een sociale uitkering. Dus hij had dus niks.
Peerke Verhaert wilde wel werken voor zijn geld.
Nog voor de eerste moord in Luik had hij gelezen dat er een functie van boswachter vrij was. Dat was iets voor hem. En die is dan naar de gemeentesecretaris gegaan en heeft gezegd, sorry met uw verleden, dat gaat toch niet. Dan is hij gaan proberen en ik ik overdrijf niet, gaan proberen, mag ik dan in een school, geloof ik, mag ik daar de wc's gaan kuisen? Ook dat mocht niet.
Op 23 september 1969 verschijnt Peerke Verhaert, De Schrik van de Kempen, voor het Hof van Assise in Antwerpen.
De psychiaters zijn gekomen. Daar is hij op kwaad geworden, omdat zij zeiden dat hij niet gevoelig was. Hij vond zichzelf wel gevoelig. Als zijn moeder kwam, begon hij te wenen. Als zijn broer kwam, en zei zijn broer: ja, jongen, ik kan er niet aan doen, maar ik moest hier komen. Zijn, hè. Ik weet het wel, broer. Ik weet het wel, gelennen gooien.
Peerke Verhaert probeert zelf elementen aan te dragen die in zijn voordeel moeten pleiten.
In die tijd heeft hij zelfs twee mensen uit de vaart gered. En hij zegt: kijk eens een keer, ik heb nu wel bekend dat ik 4 moorden begaan heb, maar uiteindelijk heb ik daar toch 2 gered. Dus het is 4-2 nu, hè. Dat is typisch Peerke Verhaert.
Zijn gerechtelijk verleden en de staalharde bewijzen voor 4 moorden wegen niet op tegen de mogelijke verzachtende omstandigheden. Peerke Verhaert krijgt de doodstraf. Die wordt automatisch omgezet naar een levenslange celstraf.
In de gevangenis was hij een onberispelijke mens. Hij veroorzaakte nooit problemen. Was altijd onderdanig, kruiperig zelfs.
Hij is ooit een oproer geweest in het Leuven Centraal. Hij deed er niet aan mee. Hij studeerde daar talen, Duits, Engels, Frans. Zelfs met noties van Spaans. Hij deed ook mee in activiteiten, want hij speelde er mee toneel bijvoorbeeld.
Dankzij zo'n voorbeeldig gedrag maakt hij na 20 jaar cel kans op een vervroegde vrijlating.
Peerke kreeg wel een voorwaarde, dat was in die tijd zo, als je voorwaardelijk en vrij wordt gesteld, dat je een vaste verblijfplaats had.
Zijn broer, Jan Verhaert uit Wolfsdonk bij Aarschot, biedt hem die vaste verblijfplaats aan. Het is dan 1990. Peerke Verhaert kan zijn leven opnieuw opstarten. 6 jaar later wordt hij vermoord teruggevonden. Uit het onderzoek blijkt dat de vele vijanden van Peerke Verhaert hem na 20 jaar cel nog niet vergeten zijn.
Peer Verhaert had nog altijd zijn achtergrond. Hij was berucht. Hè? Mensen wisten dat. Mensen meden liever Verhaert. Zij hadden er liever geen contact mee. Mensen hadden schrik. Ze zagen hem liever komen dan gaan.
Peerke had wel degelijk vijanden gemaakt. En Peerke, er konden veel mensen zijn die Peerke naar het leven stonden, die Peerke zou willen vermoord hebben. Dus het was niet zo eenvoudig om het allemaal te ordenen, in tegendeel.
Nochtans is Peerke Verhaert zijn nieuwe leven als vrij man in alle rust begonnen. Hij heeft zelfs een nieuwe vrouw.
In de gevangenis had hij contact opgenomen met een Filipijnse via briefwisseling. Daar waren toen nog geen intieme kamertjes zoals nu. En dus dat was allemaal nog op afstand eigenlijk op dat ogenblik. Maar hij is ermee getrouwd met die Filipijnse, als hij vrij kwam. En dat is eigenlijk ook een goed huwelijk geweest.
Hij woont met zijn vrouw in een achterhuis bij zijn broer Jan Verhaert en start een nieuw leven. Maar al snel blijkt dat Peerke Verhaert geen haar veranderd is. Hij is fier op zijn bijnaam Schrik van de Kempen.
Na zijn voorwaardelijke vrijheidstelling was al duidelijk dat Peerke eigenlijk niet bekeerd was in de gevangenis. Hè. Hij stak dat niet weg, zijn verleden, dus hij ging terug op cafébezoek. En in de café mocht iedereen weten wie Peerke was. Hè.
Peerke Verhaert is een moordenaar en een overvaller. En bovendien heel handtastelijk tegenover de vrouwen. Ook dat heeft hij niet verleerd, ondanks zijn nieuw huwelijk.
Hij had nog altijd dezelfde levensmentaliteit. Hij durfde open vragen, wilde je seks met me hebben? Dus, want hij heeft ook op een zeker moment tegen mij verteld, gehad, kijk, ik verwacht niet meer veel van het leven. Eigenlijk nog wat van de natuur genieten. En dat was seksueel genot, dat voor mij voldoende. Dat was zijn levensvisie na zijn vrijheidstelling.
De voorwaarde voor zo'n voorlopige vrijlating is dat Peerke Verhaert zich moet gedragen. En hij mag niet meer in de Kempen komen.
Maar een week nadien zeiden men reeds dat men hem gezien had in het Hultje. Dus dat trok hem zich niet aan. Elke dag was hij weg met de fiets.
Peerke Verhaert rijdt dan via de oude spoorwegbedding van zijn woning in Wolfsdonk in het Hageland naar Hultje, een dorp in de Kempen.
Veel moeders die Pierke kenden vanuit hun jeugdjaren, die wisten tot waar hij in staat was en ook al gehoord hadden dat hij terug regelmatig de vrouwen lastig viel. Die trachten hun dochters dus weg te houden van die fameuze fietsroute.
Hij begint ook terug te stropen en te roven. Zijn inbrekersmateriaal en wapens verstopt hij bij de buren.
Zo was het ook dus met die man in Heultje, die ons dan vertelde dat Pierke een zak had verstopt bij hem onder het tuiverhok. En hij ontdekte dus dat in die zak inbrekersmateriaal en een pistool zat. Hij wilde zo snel mogelijk die zak daar weg en heeft dan Pierke daarover aangesproken. En gezegd, kijk man, dan moet je verdwijnen. Pierke voelde zich daar natuurlijk wat door betrapt. Later stelt die man vast dus dat op zijn duivenhok een 20-tal duiven dood liggen.
Ook de buurvrouw van deze getuige reageert heel angstig als speurders de naam van Pierke Verhaert laten vallen.
Die vrouw was vol emoties. We zagen duidelijk dat er dus wel daadwerkelijk iets moest gebeurd zijn met die vrouw. Zij vertelde ons hoe Pierke dan haar gedwongen had naar zijn woning te gaan. Ze werd daar ook verkracht. Nadien werd ze nog eens verkracht door Pierke. Toen was het in de omgeving van haar woning. Heeft dan haar terugverkracht. En haar dan ook nog gezegd in zijn bewoordingen. Pas op, of ik snij je de kop af en ik zet hem op de schouw als je je mond niet kunt houden.
Er zijn verder geen getuigen of bewijzen van deze feiten. Het zijn de verklaringen van de vrouw tegen die van Pierke Verhaert.
Zij werd geconfronteerd met de verhalen van die verkrachting, maar hij draaide dan de rollen gewoon om.
Oh ja, natuurlijk heb ik seks gehad met dat wijf.
Maar geef dus toe dat je ze verkracht hebt.
Verkracht? Zelfs godverdomme niet liever. We hadden een relatie en een gay relatie. Dat is echt zoiets. Sommige mensen, dat is toch niet te schatten, hè?
Hij speelde eigenlijk het slachtoffer in die zaak. Hij wist iedereen gemakkelijk te bespelen. Hij kon ook dadelijk overgaan naar tranen.
Ja, het is mij eet.
Oh, oh. Pierke, je gaat wel moeten oppassen, hè, man. Jij bent nog maar voorwaardelijk vrij, hè. Als al die zaken hier kloppen, hè, dan gaan wij je terug moeten aanhouden en terug moeten opsluiten. Wat krijg jij nu?
Als je dat doet, hè. Als je met rug in de bak steekt. Dan is het gedaan met mij. Dan mok ik mijn eigen van kant.
Door een gebrek aan bewijzen moet Pierke Verhaert niet terug naar de gevangenis. Maar de nieuwe confrontatie met de politie schrikt hem niet af. Hij blijft ook nadien zijn reputatie trouw.
Pierke was terug van plan van overvallen te plegen. Een café waar hij regelmatig kwam, ging hij met zijn compagnon in schuurken plannen bespreken voor een overval. Toevallig had de cafébazin bier nodig. Die ging dat in schuurken halen en ze hoort een gesprek tussen Pier en zijn compagnon en dat ging over een overval van de juwelier in geel en dat mocht niemand overleven, mocht er geen getuigen achterblijven. Pierke en zijn compagnon zien dat de bazin dat gehoord heeft. Ze hebben gewacht tot de klanten weg waren. Ze hebben die vrouw overvallen, uitgekleed, vastgebonden en in het schuurken aan een balk hangen. En met een prop stro haar schaamhaar afgebrand, zoals ze vroeger bij de varkens deden die geslacht werden. Nadien heeft de vrouw terug vrijgelaten en gezegd dat ze zeker niet mocht klikken en dat haar lot dan zou zijn vreselijke dood sterven.
Uit angst dient de vrouw geen klacht in bij de politie. Een paar jaar later wordt het lichaam van Pierke Verhaert uit het water gehaald. Er is toch iemand die het heeft gedurfd zich te keren tegen de schrik van de Kempen. Het lichaam vertoont schotwonden en rond zijn middel is een koord gebonden. Alles wijst op een gewelddadig overlijden.
Perk had veel vijanden. Mensen die hem niet genegen waren, in tegendeel, en hem liever zijn rug zagen dan zijn gezicht.
Ja, en dan moet je beginnen aan je onderzoek. En waar begin je dan? Ja, bij de familie.
Zo zijn we dan terechtgekomen in Wolfsdonk bij zijn broer, Verhaert Jan.
Jan Verhaert laat uitschijnen dat zijn broer zelfmoord zou gepleegd hebben.
En Jan verwijst dan naar hetgeen dat in de gevangenis is gebeurd.
Maar de wetsdokter laat er geen twijfel over bestaan. De twee schotwonden kan hij nooit zelf hebben toegebracht.
Dus wij konden de zelfmoord niet aanvaarden.
Het onderzoek wordt bemoeilijkt omdat geen enkele getuige vrij durft te spreken, uit angst. Zelfs nu Peerke Verhaert dood is.
Peer Verhaert had nog altijd zijn achtergrond. Hij was berucht. Niet iedereen was bereid om zijn naam op papier te laten zetten in een onderzoek.
De speurders onderzoeken uiteindelijk een spoor dat naar het buitenland leidt.
Want Peerke hield zich ook bezig met het koppelen van Belgische mannen aan Filipijnse vrouwen. Er waren natuurlijk mensen die zich bedrogen voelden door die Filipijnse, maar het waren allemaal geen lieve madammen. En zo komt dan ook met die Filipijnse pist die eigenlijk zich situeerde op die vrouwen wat Peer allemaal gedaan had en dat Peer de geld van gekregen. Daar ging het eigenlijk over. Dat waren zeker ook nieuwe vijanden.
Maar uit die nieuwe vijanden komen geen nieuwe verdachten naar voren. De politie richt dan haar onderzoek op de naaste omgeving van Peerke Verhaert. Uit dat onderzoek blijkt dat de touw rond zijn middel erg lijkt op de touwen die ook in de boerderij lagen van zijn broer, Jan Verhaert.
Voor ons waren dat eigenlijk dezelfde touwen, van dat nylon touw dat rond het lichaam zat van Peerke. We hebben die natuurlijk in beslag genomen.
En is onderzoek op gedaan of het dezelfde koord was. En dat was niet het geval, was negatief. De wikkelingen van die koord was anders.
De onderzoekers vinden voorlopig geen harde bewijzen tegen Jan Verhaert. Toch ontdekken de speurders een mogelijk motief. De relatie tussen Peerke Verhaert en zijn broer Jan was verre van optimaal.
Wanneer men aanvankelijk zo gezegd liet uitschijnen dat hij vrij goed was, vrij snel bleek dat absoluut niet het geval te zijn. Als wij die verklaringen van Jan en zijn echtgenote mogen geloven, hield Peerke daar een werkelijk schrik bij wind. Hij dreigde met de vrouw van Jan te doden. Hij zou met benzine rond het huis gelopen hebben om te laten geloven dat hij het huis ging in brand steken. Dus die leefde voortdurend in angst.
En er was nog een breekpunt in de relatie tussen de broers.
We wisten ook dat Peer al zijn geld had overgeschreven op naam van zijn vrouw, de Filipijnse vrouw. Dat was wel een vrij groot bedrag, iets van over de 3 miljoen. Jan zal dat zeker niet kunnen appreciëren hebben.
Daarom blijft Jan Verhaert verdachte nummer 1.
Die vermoedens, die aanwijzingen, die waren te groot. Hè? Maar uiteraard ontkende Jan in alle toonaarden. Hè? Er was ook sprake dat Jan in het bezit was van een jachtgeweer. We hebben dat gevraagd. Hij lachte ons uit. Hè? Jachtgeweer. Ik nooit een jachtgeweer gehad.
Het onderzoek zit na 2 jaar muurvast. Toch zijn de speurders ervan overtuigd dat ze de waarheid moeten zoeken bij broer Jan Verhaert. Ze krijgen van de onderzoeksrechter de toestemming om zijn telefoon af te luisteren.
De telefoontap die we installeerden was op 2 nummers. Op de nummer van Jan Verhaert en op van zijn zoon. Waarom zijn zoon? Die kwam dagelijks bij hem. Had hem een zeer nauwe band mee.
Vanaf de eerste momenten wisten we al dat er argwaan was, vooral bij Jan. Jan zei op een bepaald moment, ze zullen ons wel afluisteren.
De kans is groot dat de operatie niet zal opleveren. Het is een ultieme poging van de speurders. Ze mogen de telefoon van Verhaert 3 weken afluisteren. Dat levert niet veel op, tot op de laatste dag.
Die tap liep tot zondags 24 uur. En zondagsmiddags om 4 uur is er iemand die belt vanuit een telefooncel op de Blauwbergen Herselt. En die belt naar de zoon Verhaert. En die heeft dan gezegd, kijk, het moet gedaan zijn met mijn man te pesten en te bedreigen. Wij zijn dat beu. Als je niet gaat zwijgen en stoppen met die pesterijen, dan gaan wij eens praten over het jachtwapen dat alle vader heeft, wat dat gelaten heeft.
Daar wordt gesproken over een jachtgeweer. En Jan had altijd ontkend dat hij een jachtgeweer heeft. En het slachtoffer is gedood met een jachtgeweer.
We zijn dan de vrouw van de bewuste telefoontje gaan verhoren. En wat bleek? De man die regelmatig bij de Verhaarts over de vloer kwam, had volgens hem op zaterdag 25 februari twee schoten gehoord aan de woning van Jan. Hij wou gaan kijken, maar Jan heeft hem tegengehouden.
Dus zaterdag zijn we de zolingen oppikken. Die zijn verhoord.
Ontkenden alles. En we hebben hem dan geconfronteerd met het gesprek. Dat hebben we gedaan. We hebben hem de band laten horen. En op dat moment is die man door de knieën gegaan.
Heeft hij gezegd, ik moet iemand verraden dat ik eigenlijk helemaal niet graag doe. Die voor mij altijd goed gezorgd heeft. Dat is mijn stiefmoeder, Gerda. Die zou geschoten hebben.
De onderzoeksrechter geeft de opdracht om Jan Verhaert en zijn vrouw opnieuw te verhoren.
We hebben ze geconfronteerd met de verklaring van de zoon en er werd in alle toonaarden ontkend. In alle toonaarden, dat is niet waar en dat is niet waar.
Een bekentenis blijft uit. De volgende ochtend wordt de vrouw van Verhaert, Gerda van Lommel, als eerste voorgeleid bij de onderzoeksrechter.
En na een kwartier kwam de onderzoeksrechter buiten zelf en hij riep mij en zegt, zij heeft bekend. Gerda heeft bekend dat ze Pier heeft doodgeschoten.
En Jan heeft bekend dat hij het lichaam van zijn broer gedumpt had in het kanaal, samen met de fiets.
De zaak lijkt opgelost, maar er is nog heel wat speurwerk nodig om te achterhalen wat er precies gebeurd is en wat het motief was.
Gerda en Jan hebben viermaal een verschillende versie gegeven van de feiten. Er zijn in totaal, denk ik, drie wedersamenstellingen geweest.
De eerste versie die was dus dat Gerda het geweer zou genomen hebben, twee schoten zou hebben afgevuurd, terwijl de man aan tafel de krant aan het lezen was.
Gerda van Lommel beweert dat ze Peerke Verhaert in de inkomhal heeft neergeschoten.
We zaten hier met een lang jachtwapen. Een lang jachtwapen, wanneer men dat gaat richten of vasthouden, heeft men toch zekere afstanden nodig om de schoten te kunnen afvuren, zoals men vertelde. En daar bleek bijvoorbeeld dat een kast in de weg zou gestaan hebben.
Jan Verhaert geeft tijdens zijn verhoor nu een heel andere versie van de feiten. Niet zijn vrouw Gerda, maar hij zelf zou zijn broer Peerke Verhaert hebben gedood.
In de versie van de man was het zo dat hij de twee schoten afvuurde, waarbij het eerste schot op een afstand van ongeveer 90 centimeter werd afgevuurd, frontaal op het slachtoffer. Maar bij het tweede schot verklaarde hij dat hij op ongeveer 1,70 meter van het slachtoffer stond.
Deze schietafstand blijkt niet te kloppen met de bevindingen tijdens de lijkschouwing.
De schootsafstand die werd aangetoond door de schutter was veel meer dan eigenlijk technisch aanvaardbaar was in functie van de vastgestelde verwondingen.
Dus die verklaring kon ook niet weerhouden worden, zodanig dat we verplicht waren nog een wedersamenstelling te organiseren.
Bij de volgende wedersamenstelling werd eigenlijk vastgesteld dat er door zowel de man als de vrouw werd gevuurd.
De vrouw schiet eerst de hoogte van de hartstreek. En dan geeft ze het geweer over aan haar man.
De man beweerde dat als het slachtoffer reeds op de grond zat, dat hij het wapen heeft geschouderd om een tweede schot af te vuren.
Volgens de wetsdokter en de wapendeskundige is deze laatste versie de meest geloofwaardige.
Bij beide schoten werd ook de schootsafstand nog eens opgemeten en die kon ook in overeenstemming gebracht worden met onze vaststelling.
De speurders moeten nu onderzoeken welk schot heeft geleid tot de dood van Peerke Verhaert.
Bij het eerste schot concludeerde de wetsdokter dat eigenlijk dat schot eigenlijk dodelijk was. En na het vallen van het slachtoffer is dat wapen door de vrouw overhandigd geworden aan haar man, die een tweede schot heeft afgevuurd, waarbij eventueel enkele minuten kunnen verstreken zijn.
Het is dus mogelijk dat Peerke Verhaert al dood was toen broer Jan Verhaert op hem heeft geschoten. De bevindingen zijn cruciaal voor de berechting van Jan Verhaert en zijn vrouw Gerda. Alle details van het onderzoek kunnen bepalend zijn voor de mogelijke straf die ze zullen krijgen. De twee verdachten moeten 14 maanden lang in voorhechtenis blijven, in afwachting van hun proces. Ondanks het protest van de advocaten.
Op die raadkamers krijgt een advocaat ook het woord. En daar ben ik ook eens beginnen zeggen, kijk, dit kan toch niet dat ik hier met een gevaarlijke vrouw zit? Gerda is niet gevaarlijk.
Gerda van Lommel heeft van in het begin beweerd dat ze heeft geschoten uit zelfverdediging.
Doorheen het onderzoek hebben we dan kunnen vaststellen dat heel wat ook moraliteitsgetuigen, kennissen, vrienden van Gerarde van Lommel en Jan Verhaert voortdurend ook spraken over de schrik en de angst dat die mensen doorstonden. Zelf in hun verklaringen hebben ze ook meermaals onderlijnd hoe bang, doodsbenauwd ze eigenlijk waren van Peerke Verhaert die achteraan in een chalet op hun erf woonde.
Hij heeft op een bepaald moment ook lichamelijke dingen gedaan naar Gerda toe die men kan titelen als handtastelijkheden, maar dan zware handtastelijkheden.
Peerke Verhaert schepte geregeld op met tal van gruwelverhalen over de feiten die hij in het verleden gepleegd had. Dreigde ook geregeld, waardoor ze de indruk hadden dat wel eens iets heel ernstig hun zou kunnen overkomen. En zo kwamen stilaan tot overtuiging dat de feiten de doodslag wel eens zouden kunnen uitgelokt geweest zijn door de handeling van Peerke Verhaert zelf.
Dat blijkt ook uit de verklaringen van Gerda van Lommel over de dag van de feiten. Peerke Verhaert heeft die dag zijn broer Jan en diens zoon met hun leven bedreigd.
Gerda was daar niet bij. Ze was naar de kapper geweest, geloof ik. En die komt terug en Arre Stiefson zegt, het is hier weer wat geweest. Het is hier weer wat geweest. En die heeft dat en dat en dat gezegd. En hij ging ons kapot maken. En Gerda begint ook te koken. En Peerke komt binnen. En hij begint weer te dreigen.
Gerda!
Maar Peerke komt nu voor de eerste keer binnen met een mes klaar.
Naar buiten, Peerke!
Peerke met een mes is even gevaarlijk als Peerke met een geweer. Hè. Want als Peerke in zijn kop heeft, hè, dan kan hij alles doen met gelijk wel kwaad.
Zit u kalm, ligt aan mes weer.
Onder controle.
Alsjeblieft, Peer, jongen.
Gerda neemt hier het voortouw. In haar verklaring zegt ze dat klaar en duidelijk. En zij pakt een geweer dat klaar stond.
Wat gaan we doen?
Naar buiten,
zeg. Dat is
naar buiten!
Het feit dat dat geweer geladen klaar stond, wilde ook zeggen dat ze schrik hadden. Hè? Ze verwachten iets. Ze doen hem naar buiten gaan. En zij gaat ook mee naar het kippenhok, geloof ik. En op een bepaald moment draait hij zich en zegt hij, kijk, voilà, nu gaat het gebeuren.
Nee, gaat het gebeuren! Ik maak hem kapot!
Dit is eigenlijk de illustratie van een heel nakende en ernstige aanval, waardoor het zeer aannemelijk is dat inderdaad bij Gerarde van Lommel de zenuwen het begeven hebben, zij haar laatste weerstand eigenlijk kwijtgeraakt is en ze heeft al zodanig geschoten.
Dan zou Jan Verhaert het wapen overnemen van zijn vrouw om zelf te schieten op zijn broer Peerke Verhaert. Maar volgens de wetsdokter was Peerke Verhaert al dood voor het tweede schot.
Wat mij dan opvalt in die zaak, dat is dat ik denk, achteraf beschouwd en na er vele uren mee gepraat te hebben, dat ze door dat schot misschien zo losgekomen zijn van die klant. Het is nu over, het is nu voorbij. En verdorie, ze wil bellen naar de politie, want ze weet goed genoeg dat ze bedreigd werd en dat men daar niet zoveel zal overmaken. Dat men zal begrijpen als de politie Hans die in toestand kent.
Maar Jan Verhaert houdt zijn vrouw tegen.
De politie,
tot driemaal toe zouden dat gepoogd hebben. Tot driemaal toe werd dat verhinderd door Jan. Je moet daar de politie niet bij halen. Laten we daarover nadenken. En dan zijn ze tot besluit gekomen van, ja, Pirke moet hier weg.
Het echtpaar wist zorgvuldig alle sporen uit. Ze verstoppen het wapen en dumpen het lijk van Pirke Verhaert. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of het koppel handelde uit wettige zelfverdediging.
Wettige zelfverdediging kan eigenlijk maar ingeroepen worden indien er een onmiddellijke noodzaak is om zich te verweren, zoals hier gebeurd is, en indien er ook een evenredigheid is tussen dat verweer en de aanval. Het Openbaar Ministerie was van oordeel dat die onmiddellijke noodzaak om te schieten niet echt aanwezig was. Gerarda van Lommel had eigenlijk Pirke Verhaert naar aanleiding van een woordenwisseling en bedreigingen uit het huis gejaagd. Zij was hem achterna gegaan met het vuurwapen. Wel, zij had op dat ogenblik, want Pirke Verhaert uitte nog altijd bedreigingen, gewoon terug kunnen binnengaan, de deur afsluiten en de politie verwittigen. Dat is een optie die men helemaal niet bekeken heeft. Nee, men heeft gevuurd. En dan komen we op het punt van wat met de evenredigheid. En dan moet er gezegd worden, Pirke Verhaert heeft inderdaad een heel felle aanval ingezet. Met een mes dat trouwens ook later effectief is teruggevonden. En Gerarda heeft geschoten. Hij heeft een vuurwapen gebruikt.
Het is dus enigszins te begrijpen dat Gerda van Lommel heeft geschoten.
Maar blijkt uit de deskundige bevindingen dat dat schot meteen dodelijk was. Ze heeft helemaal niet gericht naar de benen van Pirke. Ze heeft helemaal niet in de lucht geschoten. Ze heeft onmiddellijk geschoten om Pirke te hebben. Het eerste schot bleek namelijk al fataal te zijn. En daar komt nog bij dat men het niet bij één schot gelaten heeft, maar dat er dan, en dat zou dan Jan Verhaert geweest zijn, een tweede schot op Pirke Verhaert is gelost.
Het Openbaar Ministerie vordert uiteindelijk een verschoonbare doodslag tegen het koppel.
Een verschoonbare doodslag betekent dat er eigenlijk een verzachtende omstandigheid speelt in hoofden van de dader die de doodslag speelt. Met name een plotse aanval die ten aanzien van zijn persoon gebeurt. En dat noemen we eigenlijk de uitlokking of de provocatie.
De advocaat van Gerda van Lommel is het niet helemaal eens met deze vordering.
Verschoonbare doodslag is niet volledig correct. Verschoonbare doodslag zit er nog opzet in om te doden. Gerda heeft geen opzet gehad om te doden. Daarin heb ik gelijk gekregen. Ze heeft opzettelijk geslagen en verwondingen gegeven. Zonder het inzicht om te doden, maar met de dood als gevolg. En dat is nog iets anders dan verschoonbare doodslag.
Beide verschijnen niet voor het Hof van Assise, maar voor de correctionele rechtbank. Het Openbare Ministerie vraagt 5 jaar cel. Op dat ogenblik zit het koppel al 14 maanden in voorhechtenis.
Gerarda van Lommel is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar. Jan Verhaert is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden.
Gerda van Lommel wordt gestraft voor doodslag. Jan Verhaert enkel voor het wegwerken van het lijk. De vrouw krijgt wel uitstel voor de 6 maanden die ze na haar voorhechtenis nog zou moeten zitten.
Die mensen hebben een zeer lange tijd in voorlopige hechtenis gezeten voor die feiten. Het was een zeer complex en zeer moeilijk onderzoek om de waarheid te reconstrueren. Maar nadat die zaak is voorgekomen, betekende die straf ook meteen dat zij vrij naar huis konden.
In de regio vertellen ze het bewogen en misdadige levensverhaal van Pirke Verhaert nog altijd, van generatie op generatie. Behalve in het huis van Jan en Gerda Verhaert. Daar is sinds zijn dood nooit meer over hem gesproken. Eind 2015 stierf ook Jan Verhaert in zijn huis in Wolfstonk. Dit was De Schrik van de Kempen uit het 3e seizoen van De Kroongetuigen. Een podcast gebaseerd op de gelijknamige televisiereeks. Beluister ook onze andere waar gebeurde misdaadverhalen op hln.be, in de HLN-app of via de andere podcastkanalen.